Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator. Thijs de Jong.
Dit was de podcast van FC Groningen, want de wedstrijd ging niet door. Dus we hebben ook weinig te bespreken, denk ik. William Pomp, FC Groningen,
gelukkig
en Jonathan Ploeg, sportjournalist bij Dag van het Noorden.
Nou, ik ga weer weg.
Gelukkig hield je een paar seconden stil. Dan hebben we alweer een paar seconden gewonnen.
Ja, dat moet een
lekker.
Heb je de Super Bowl gekeken?
Nee.
Kijk jij niet naar? Jij, Jonathan?
Tuurlijk wel, man.
Hey, heb jij gekeken?
Het grootste sportevenement van het hele jaar.
Oh, dat zou ik ook niet willen zeggen. Maar in de Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Volgens mij kijken daar 150 miljoen mensen naar.
Het is nog geen WK voetbal of Olympische Spelen of wat dan ook.
Nee, oké, maar dat is niet jaarlijks, hè?
Nee, maar...
Ik zal eerlijk zeggen, ik weet niet eens wie er in het veld stond.
Nee, niet?
Nee.
Tom Brady, heb je er wel eens van gehoord?
Ja, ik heb die namen eens voorbij zien komen. Maar
voor welke club hij dan speelt?
Het is een Amerikaanse Buccaneers.
Nou, welke club?
De Tampa Bay Buccaneers.
Oké. Okay.
Speelde alles voor de New England Patriots.
Ja, ze speelde het gisteravond tegen de Kansas City Chiefs.
Ja, met Patrick Mahomes. Hè, een van de jongste quarterbacks ooit. De jongste die ooit de Super Bowl won. Vorig jaar natuurlijk.
Ja, zeker. Ach, reizende ster.
Het allemaal niet hebben. Maar jij hebt wel gekregen, Jonathan. Was jij er blij mee met de winst van Tom Brady?
Nee, ik heb een beetje... Ik weet niet. Ik ben niet zo van Tom Brady, moet ik eerlijk zeggen.
William heeft geen idee wat we gaan. Die kijken met open ogen aan, joh. Dus we gaan het gewoon lekker
op. Ik heb het echt werkelijk
waar. Gewoon lekker op.
Je hebt wel eens van een Super Bowl gehoord.
Jawel. En dan kijk ik ook in mijn omgeving kijk best wel veel mensen ernaar. Alleen ja,
niet.
Ik kan het niet opbrengen.
Nee. Hey, de
leeftijd heb ik het,
is dat de leeftijd?
William. Voor mij heb ik familiediner gekeken of zo.
Dat is de leeftijd inderdaad. Dat is de leeftijd.
Ik kijk veel NPO starters.
We lagen er om 5 uur in, hè. Hey, even eerlijk, hè? Dan krijg je het berichtje dat die wedstrijd niet doorgaat. Ben je dan een beetje blij ook?
Ik sprong een gat in de lucht, jongen. Ja, zeker. ik heb alles wat in mijn macht ligt in ieder geval gedaan om te zorgen dat die wedstrijd van tafel ging. Het is natuurlijk veel lekkerder. Het schijnt dat die in april overgespeeld wordt. Nou ja, het is veel lekkerder om in april een voetbalwedstrijd te kijken.
Is het puur de kou dat je bij me was?
Ja, joh, die gevoelstemperatuur. Ik heb hele briefwisselingen of WhatsApp-wisselingen gehad met de perschef van FC Groningen, Richard van Elzakker, over de wedstrijd er al uit lag. En nog steeds niet. Nog steeds niet.
Smeekte hem, zeg maar.
Nou, bijna wel. Hij gaat er natuurlijk niet over. Maar in ieder geval dat Dick Advocaat vroegtijdig een oproep deed om de wedstrijd eruit te gooien, dat paste mij ook wel.
Ja. En ik had Dick ook even geappt.
Jazeker. En ja. Ik bespeurde bij Danny Buijs ook wel dat, ja. Weet je, ja, wie doe je met voetbal onder deze omstandigheden een plezier?
Alle mensen die thuis zitten.
Nou, mij in principe, want ik keek er enorm naar uit, William, om weer zo'n lekkere oranje, ouderwetse oranje balwedstrijd te zien. Ja. Weet je wel? Gewoon dat je een beetje door die sneeuw moet ploegen, dat het veld ook veel te wit was, weet je. Daar had ik echt wel een beetje zin in eigenlijk. Ja. En er gebeurt te weinig.
Ja, maar
en ik moet zeggen, kijk, gisteravond stuurde ik een berichtje. Hey, moeten wij bij elkaar komen? Of zullen we het vanuit huis doen, bellend? En zei nou, ik heb 1979 nog meegemaakt.
Ja.
Nou, laat ik zijn, toen was jij
vier
jaar oud inderdaad. Maar
ik heb wel foto's van dat ik van een hele grote sneeuwbeeld
zag. Je hebt er geen idee meer van natuurlijk.
Nee, dat klopt.
En je hebt waarschijnlijk nu ook een thermobroek aan onder die spijkerbroek.
Nee.
Nou, dat heb je wel eens.
Maar, nee, ik heb helemaal geen thermobroek. Serieus niet.
Nee. Ik dacht dat je altijd een thermobroekje
had. Nee.
Kamerbroekje eronder dan.
Nee, ook niet. Niks.
Maar joh?
Nee, ook niet.
Okay.
Nee.
Maar de
boxershoe.
Ja, nee, maar ik dacht van... jij houdt er ook
strak
van,
zeker? Zo strak een boxershoe?
Man, 79...
Ik ben echt wel een sneeuwman, hoor. Ik heb alleen... Ja, ik ben er ook op... Er is niks zo wispelturig, denk ik, als mijn gedachten. Maar wat, nou ja, ook. Maar ik was vanochtend... Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben gisteren de hele dag niet buiten geweest. Gewoon lekker vannacht het glas, vannacht de verwarming.
Mag mij de maat
nemen.
We
zitten jou de maat te nemen in de gisteren.
Goed, gaan door. Ja.
Ik neem dit er maar even uit. Lekker in het erkertje gezeten. Daar staat centrale verwarming. Ja, en dan lekker buiten. Ik vond het wel heel magisch weer.
Ja, dat is zeker.
En ik dacht eerst van, nou, er valt niet zo'n dik pak hier in Noorden. Maar op een gegeven moment lag het toch echt. Ja, ik heb vanochtend
het valt wel lopen scheppen.
Ik dacht van een uurtje, daar heb ik wel genoeg om mezelf uit te graven. Maar ik ben nog maar halverwege. Als ik straks thuis kom, dan moet ik de rest nog doen. Maar het was voldoende om de auto in ieder geval eruit te rijden. En hier naartoe te komen. Maar er is echt ontzettend... prachtig. Schitterend weer. Maar wel vooral om van binnen naar buiten het aan te gluren.
Je had geen zin in een oranje bal.
Nee. De laatste keer dat ik dat mee heb gemaakt was Fortuna Sittard, geloof ik, uit 3 jaar geleden, denk ik. En dat was ook een wedstrijd dat het ging sneeuwen. En toen heb ik samen met Niels Timmerman heb ik over de terugweg, geloof ik, iets van 5,5 uur gedaan. En dat was ook een moment waarop de KNVB toen zei van in vervolg, als het code rood is, dan voetballen we niet. En dan glassen we het ruime tijd af. En dat was in dit geval, je kunt Feyenoord toch niet aandoen om in het busje het hele land over te steken. En weer terug te rijden. Dat zou echt onverantwoord zijn.
Dat was natuurlijk wel het ideale moment, hè, om tegen Feyenoord te spelen. Want die club heeft even wat wedstrijdjes verloren de laatste maand. Zat er wat minder lekker in.
Ja, maar FC toch? Groningen ook, toch?
Ja, nee, precies. Maar goed, ik bedoel...
Ja, maar...
Je moet iets zeggen, William. Ja.
We moeten de tijd vullen, William. Kom op.
Ik denk dat het een wedstrijd was geworden. Laten we de hele wedstrijd gewoon analyseren.
Wat een wedstrijd was het geworden eigenlijk?
Wie had er op doel gestaan, William?
Het was een wedstrijd geworden die tussen twee ploegen die allebei niet in de topvorm verkeren. Want als je zeg maar de maand januari even erbij pakt van FC Groningen, pakken ze weliswaar nog 8 punten uit 6 wedstrijden. Dus dat is op zich helemaal niet verkeerd voor een ploeg als FC Groningen. Alleen het is niet de vorm waarin... Ik was even weg, hè?
Ja, precies. Ik hoorde mezelf niet.
Ja, het is niet op dit moment de ploeg die in de vorm verkeert van, laten we zeggen, september, oktober. Of iets later zijn ze begonnen. Oktober, ook organisatorisch hapert wel iets aan. Hè? Dat zag je bij Heracles uit. Dat was dan de laatste wedstrijd dan nu. Hoe Leal daar zeg maar de fout in ging. Daar was ik bijvoorbeeld wel benieuwd naar geweest. Zou Leal nog in de basis hebben gestaan na 2 basisbeurten? Of zou hij toch weer een beroep hebben gedaan op Damiel Dankelui?
Wat zou jij hebben gedaan?
Wat dacht je?
Ik had Dankelui er gewoon weer ingezet. Ja. Hoewel Leal ook niet die goal... Laten we die wedstrijd er dan maar even bij pakken. Want daar hebben we het vorige week ook niet over gehad. Hè? Want toen hadden we natuurlijk de transfer deadline podcast. Maar Leal die kon...
We hebben duizenden mensen naar geluisterd trouwens.
Serieus, hè?
Ja, zeker.
Vooral naar die van Emmen, denk ik.
Ja.
Maar in ieder geval... Leal. Ja, ik heb het idee dat hij zich toch niet helemaal thuis voelde op dat kunstgras. Die bal stuit... veel hoger, denk ik, dan op echt gras. Daar verkeken zich helemaal op. Maar daarachter de restverdediging, zoals dat dan in trainerstaal heet, was ook niet goed. Hè? Er was geen enkele rugdekking. Te Wierik, die was met zijn man mee richting de middenlijn. Nou, de middenvelder die je dan vervolgens over moet nemen, Matosiwa, deed hij al mee toen in die wedstrijd? Ik weet het niet eens meer. Het is alweer 2 weken geleden natuurlijk. Maar
volgens mij niet.
Volgens mij niet. Volgens mij was het dan Lundqvist. Maar die stond ergens bij de 16 van de tegenstander. Dus na dat foutje. Normaal gesproken kan een foutje wel geabsorbeerd worden, zeg maar, door de andere verdedigers. Maar die pech had Leal dan ook nog eens een keer een beetje. Waardoor de fout begint natuurlijk wel bij hem. Maar hij kreeg hem dan ook vol in de schoenen geschoven.
Is het even
dat zegt ook alles dan over de organisatie erachter. En die is wel eens beter geweest bij FC Groningen, moet ik zeggen. Is wel eens beter geweest.
Is het wennen met de Wierik?
Nou, ook wel natuurlijk. Ja, zeker. Ja, hoewel hij samen met Itakura natuurlijk wel eerder een koppeltje heeft gevormd.
En ook wel weten wat het plan van Buijs is. Dus dat zou minder moeten wennen zijn dan...
Nee, maar als je dan een reden moet aanwijzen...
Ja, maar de vraag is ook of het Te Wierik zijn fout is. Want Te Wierik moet in principe wel volgens de afspraken met die man mee. Als een paas vanuit achteruit dreigt te komen, dan moet hij wel zijn man dekken, zeg maar. Mm-hmm. En als die man dan wat verder... Ik denk dat Heracles het ook gewoon heel slim deed. Die trokken de boel gewoon heel goed uit elkaar. En ja, goed, dat was de enige goal daar. Ja. Dat leidde dus tot die 1-0 nederlaag. Maar waar we over begonnen is de januari maand. Laten we het predicaat redelijk geven. Dat was vroeger een 6 op school, redelijk. Ja. Een 7 was... Nee, voldoende. 6 was voldoende. Ja. En 5 was redelijk. 5 was redelijk.
Nee, 5 is onvoldoende. Maar goed, ga door.
Ja. Ja. Nou ja. Nee, maar... 10 was uitmuntend.
Waar ik het even over wil hebben, is of Paulus Abraham...
Paulus Abraham.
Hadden we die gezien of niet?
Mooie naam, hè?
Ja, heel mooi. Hadden we hem gezien al of niet tegen Feyenoord?
Ik denk dat hij was ingevallen. Ja, zeker. Ja,
geen basis.
Nee, geen basisplaats. Nee.
Iemand stuurde, ik weet niet wat jij ervan vindt, iemand stuurde een berichtje in een appgroepje over Paulus Abraham. Dat hij avontuurlijk en ijverig is en onvoorspelbaar. En toen zei iemand daarover... Nou, die gaat dus niet in de basis staan onder Buis. Want als hij ergens niet van houdt, is het hè, volgens deze persoon. Is het avontuurlijk en onvoorspelbaar.
Maar waarom haal je hem dan?
Nou ja, nee, omdat hij natuurlijk gewoon een fantastisch talent is. Ja, wat denk jij ervan, William? Is dat,
Nou, ik denk niet dat Buis per definitie tegenspelers is die avontuurlijk en... wat was de andere term?
Onvoorspelbaar.
Onvoorspelbaar zijn. Ik denk dat Buis ook heel goed beseft dat je ook dat soort jongens nodig hebt. Ze zochten notabene naar een creatieve aanvaller. Dit is wel een beetje meer een echte spits. Hoewel die nog niet, het is nog niet uitgekristalliseerd uit welke positie hij uit de voeten kan.
Nee, precies. Maar Buis is iemand die heel veel opdrachten meegeeft aan spelers, toch? En ze helemaal vol stopt daarmee. Mm-hmm. Hebben velen vaak het idee. Dat idee heb je toch volgens mij ook. En dat, nou ja, als iets onvoorspelbaarheid eruit haalt. En creativiteit haalt, is als je heel veel opdrachten krijgt, lijkt mij.
Ja.
Dus... Dan is mijn vraag, denk jij dat een ideale combi is, Paulus Abraham en Danny Buis?
Ja, daar kan ik nou nog niks van zeggen, joh. Dat weet ik
nee,
toch niet.
Nee, maar we gaan aan de speculeren.
Ik heb die jongen nooit zien spelen.
Nee, maar je hebt hem wel gesproken. Wat vind je van hem? Laten we daar eens even over hebben.
Ja, nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Ik vind voor een jongen van 18 jaar is hij een zeer welbespraakte jongen. Spreekt uitstekend Engels. Heeft ook echt een verhaal te vertellen. Dat ontbreekt bij heel veel jongens van 18 jaar. Ontbreekt dat er nog aan. Mm-hmm. Maar hij heeft al zoveel meegemaakt in zijn leven. Waarvan de meest zwarte bladzijde het overlijden van zijn broer is. Hij is opgegroeid in een van de armste wijken van Stockholm. Met de hoogste criminaliteitscijfers. Een wijk waarin zelfs... op een gegeven moment winkels niet eens meer open gingen. Een avondklok... Avant la lettre, zeg maar. Omdat het gewoon niet meer vertrouwd was om in donker open te gaan. Nou, in zo'n wijk, zeg maar, een soort het Belmer van Stockholm, maar dan nog wat erger. Is hij opgegroeid en zo'n oudere broer, die was ik geloof 14 jaar ouder dan hij. Die heeft hem altijd voorgehouden van... jongen, dat voetballen dat kan een uitweg zijn uit deze shit waarin wij als gezin zitten. Hij heeft ook nog een andere broer, ook nog twee zussen. En een moeder, zijn vader en moeder zijn gescheiden. Die levensles die heeft hij opgepikt. En hij was 8 jaar toen zijn broer ineens dood in bed lag. Achteraf
een hartprobleem.
Ja, klopt. Waarschijnlijk een aangeboren hartafwijking. Waar je heel vaak pas zomaar achterkomt als het te laat is natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat was een enorme ramp voor hem natuurlijk. Want het was zijn grote voorbeeld, zeg maar. En sindsdien draagt hij eigenlijk elke bal die hij raakt, draagt hij zo'n beetje op aan zijn broer. Daar loopt hij wel... hij voetbalt voor zijn broer, zo zegt hij het ook letterlijk. Daar loopt hij gewoon wel dagelijks mee in gedachten. Ik ben ook benieuwd als hij een goal scoort. Dan zal hij ongetwijfeld, nou dan weten mensen dat gelijk. Als hij naar de hemel wijst, dan is dat om die reden. Hij heeft een hele duidelijke visie. Hij woonde in Zweden al een jaartje op zichzelf. Ik denk dat dat een groot voordeel is op dit moment.
Ja,
want
je hebt ook heel veel... Toen ik dat las, dacht ik van nou, dat hij niet en naar het buitenland en voor het eerst alleen woont. Nee, die één stap al heeft gemaakt.
Precies.
Dat het gewoon iets nieuws is.
Precies.
Maar niet volledig nieuw.
Hij weet wat het is om zijn eigen potje te koken. En natuurlijk in het buitenland, in een andere cultuur en zo. Dat zal echt allemaal zijn tijd nog nodig hebben dat ze op... Op 18-jarige leeftijd is dat een enorme stap.
Ik heb mensen van 45 die... Nou ja, een deel van hun was nog laten doen door hun moeder, bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, zeker. Die ken ik ook. Ja. Ja, of mensen
hoe
die...
Hoe is het
met we zullen zijn naam niet noemen. We zullen zijn naam niet noemen.
Of mensen van die op hun 19e uit huis gaan in Emmen en naar Zwolle verhuizen. En voor wie dat al een enorme stap is en die dan volledig ontsporen. Zeg maar, die ken ik ook, ja. Dat soort mensen. Ja. En hij gaat notabene helemaal van Stockholm of Solna dan, waar hij op het laatste moment woonde, naar Groningen. Ja. Nou ja, weet je, dat zal echt zijn tijd nodig hebben. Maar ik schat hem karakterologisch in als een iemand die heel stevig in zijn schoenen staat. En die zich daar wel gemakkelijk doorheen gaat slaan. Hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat er nogal een groot gehalte Scandinaviërs in de selectie van FC Groningen aanwezig is. Waar hij ook vast en zeker heel veel steun aan heeft.
Een FC Groningen wordt je die het land goed kent, Zweden?
Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Hebben we nog niet tegen hem gezegd trouwens. Nee, maar nee, normaal gesproken is dat altijd een van de eerste dingen die ik spelen vertel. Ja.
Toen ik jou voelde. Ik zei dat ook direct inderdaad.
Om daarmee een band te hebben. Dat is misschien zo'n band te creëren.
Ja, dat vinden ze wel. Voor mij.
Even voor de luisteraar, want jij had een huisje in het Zweedse Bispgården.
Ja, Gordon. Gordon. Ja, je spreekt Gordon. Niet goed uit. Ja.
Oké, okay, sorry. Ja. Bij de Indals Elven, zeg ik dat wel goed?
De Indals Elven. De echte kennis weten hoe je dat
spreekt. De langkousachtige veranda.
Ja, volgens mij, nu ik erover nadenk, heb ik het trouwens wel al gezegd.
Je probeert overal gewoon, zodra je ergens een soort common ground kan vinden, dan noem je dat ja.
Heb je het wel tegen hem gezegd?
Ja, volgens mij wel. Ja? Ja. Nu ik erover nadenk, ja, ik denk dat het toch in de spraak te passen is.
En wat zei hij?
Oh, wauw. Ja, leuk. Vanaf nu hebben wij een hele goede band.
kan hij ook al Nederlands dan?
Ja, zeker. Ja. Nee. Gewoon, ik heb een hartstikke goede indruk van die jongen. Hij stond in de top 50 van UEFA-talenten. Dus ook echt, wat dat betreft is het wel heel, heel bijzonder dat FC Groningen zo'n speler binnen kan halen.
Maar kijk, daar de kanttekening erbij. Als jij even 10 jaar teruggaat bijvoorbeeld en kijkt wie er dan in de top 50 stonden van de UEFA-talenten. Ja. Dan zie je natuurlijk een paar wereldtoppers zie je daar terugkomen in die lijst.
En 60% zie je, weet
en
je
ook een paar spelers van je denkt van, god, nee. Weet je wel, daar heb je wel nooit van gehoord.
Dus het is ook geen enkele garantie. Maar feit is wel dat hij naar grotere clubs kon dan FC Groningen. Feyenoord alleen al. Die meldde zich ook op de laatste dag nog weer. Frank Arnese is een goede vriend van zijn zaakwaarnemer, zeg maar. Ja. Die hebben ook echt nog een poging gedaan om hem los te weken. Marc-Jan Flederis heeft WhatsAppjes gezien.
Ja.
Waarvan hij dacht van nou, poepoe, dat kan nog eens de verkeerde kant op gaan. Op een gegeven moment...
Qua salaris ook?
Ja, en ook qua serieusheid van de belangstelling van Feyenoord, zeg maar. Die hem ook al eerder hadden gescout. Hè, die ook afgelopen zomer al een poging hebben gedaan. Maar toen vonden ze de vraagprijs te hoog. Op een gegeven moment, moet je nagaan, zitten ze daar in het Topsoft Zorgcentrum. En dan moeten eigenlijk alleen de puntjes nog op de i worden gezet.
Krijgt hij een appie.
Op een gegeven moment vroeg het management toch even van... Ja, Wouter Gudde, Marc-Jan Flederis, willen jullie even dit kantoor uit gaan, we willen even met onze cliënt praten. En toen hebben ze daar, Flederis dacht dat het met 5 minuten wel klaar zou zijn, maar toen hebben ze nog een uur daar binnen in dat kantoor gezeten. En dan kun je wel nagaan wat voor zweetdruppeltjes Flederis over zijn gezicht had lopen. Ja, hoe langer dat duurt, hoe groter de kans natuurlijk is dat het alsnog misgaat. Ja. En dat tekent eigenlijk dan wel volledig de jongen. Die laat zich dus totaal het hoofd niet op hol brengen. Die heeft gehoord wat FC Groningen met hem van plan is. Heeft ook even aangehoord hoe het toekomstplan voor hem er bij Feyenoord uitziet. En laat zich gewoon niet van de wijs brengen. Interesseert hem niet dat het dan een veel grotere club is. Die zegt gewoon van ja, maar ik heb hier veel beter gevoel bij. Ik ga bij FC Groningen tekenen.
Hij zei, ook dat hij het niet echt serieus heeft overwogen.
Nee, maar dat kwam dus om vanwege het verhaal van FC Groningen.
Ja, precies. Dat stond als een huis natuurlijk. Ja, vond precies. Hij zich goed bij.
Ja. En achteraf, maar dat zei Flederis volgens mij hier vorige week ook in onze podcast, dat hij hem opgehaald had van Schiphol. Ja. Dat ze onderweg had die 2 uurtjes hadden benut om uitgebreid over de toekomst te praten.
Leren kennen, dat heel erg geholpen heeft.
Precies, ik schat in dat inderdaad iets is dat hem mede over de streep heeft gedrukt.
Rolde trouwens voor Flederis de foto die hij stuurde.
Schitterend.
En om 2 redenen, ik zal even vertellen wat het was. Hè. We hadden vorig jaar in september, toen de zomer, transferperiode voorbij was met het verhuur van Postema aan Den Bosch, geloof ik. Hè. Was een foto met een dichtgeklapte laptop op tafel. Flederis erachter met zijn duim omhoog en tekstje erbij van dit was hem weer, deze tot verder lijn. Nou, een stortvloed aan negatieve reacties, hè, want god, veel te smalle selectie en hoe kun je nog iemand laten gaan en we hebben nu maar 1 spits en noem maar op. Allemaal gedoe. En nu precies dezelfde foto, alleen dan niet Flederis achter de laptop, maar Paulus Abraham. En wat ik vooral er zelf heel mooi aan vond, zeg maar, was dat elk detail in die foto was precies hetzelfde zoals... Ja. Weet je, je hebt soms van die mensen die kunnen ook zo'n grapje bedenken, maar dan is het nog net een beetje matig uitgevoerd. Ik vond het ook prachtig dat er echt werd gezegd, hey Paulus, je moet je hand een klein beetje zo op de laptop houden. De laptop moet in deze hoek op de tafel liggen. Je moet je duim op deze hoogte houden. Nee, dat vond ik echt...
Ik merk echt heel sterk.
Ja, absoluut.
Ik merk dat we de tijd voor moeten praten, want dat hebben we de vorige podcast ook al benoemd.
Nee, deze foto niet. Dan in ieder geval niet zo uitgebreid zoals ik nu
niet
doe.
Zo uitgebreid. Nee, dat kan ook niet uitgebreid. Dat is een mooi verhaal.
Leuk dat jij trouwens Romano Postma even noemt. Ik wil hem vanaf deze
bruggetje.
Hij scoorde en daarmee gaf hij zichzelf een geweldig verjaardagscadeau. Want hij was dit weekend ook nog eens keer jarig.
Nou, hoe oud is de
Romano Postma? 19 jaar.
Ja, 7 februari. Hij is van 7 februari 2002.
Daar kunnen we het natuurlijk over hebben. Die heeft... Ja, 19. Ja,
ik moest even nadenken.
Zag je even rekenen? Williams blik ging in één keer naar rechtsboven. Je zag hem 1 onthouden plus 6. Ja, nee, dat is 19.
Ja.
Nee, we kunnen het daar even over hebben. Romano Postema natuurlijk.
Ja.
Zie jij die volgend jaar gewoon aansluiten bij Groningen weer? En daar,
ja, dat denk ik wel.
En daar op een gegeven moment misschien ook wel eerste spits worden als Stant Larsson op een gegeven moment voor miljoenen wordt verkocht.
Toen Postema wegging bij FC Groningen had hij natuurlijk nog geen enkele goal in betaald voetbal gemaakt. En dat frat aan hem. Je zag ook dat het steeds geforceerder ging en zo. Dus ik denk dat het een heel goede set is geweest om hem te verhuren aan FC Den Bosch. Nou heeft hij bij FC Den Bosch wel de pech dat hij bij een club...
verschrikkelijk draait.
Ja, precies. Die helemaal in de staat van de eerste divisie zich bivakkeert. En des te knapper dus dat hij toch zijn goaltjes weet mee te pikken. Want inmiddels heeft hij toch al een paar achter zijn naam staan.
Ja, ze staan voorlaatste met 13 punten. 2 wedstrijden gewonnen, 7 gelijk. En volgens mij heeft hij... Nou, ik denk dat hij toch wel van de 26 goals die Den Bosch heeft gemaakt... denk ik dat hij wel een goaltje of 6, 7...
Zoiets? Ja, ik weet het niet precies, maar hij heeft er in ieder geval een paar al, in liggen. Dat gun ik hem van harte. En ik ben ervan overtuigd dat hij zijn kans bij FC Groningen, daar doet hij. Hij is daar ook maar met één reden hoor. Ik heb hem toen in Deventer nog een keer opgezocht. Het was een eredivisievrij weekend. Toen heb ik Go Eagles FC Den Bosch gekeken.
Onzichtbaar was Den Bosch en hij toen toch?
Ja, dat was helemaal een wedstrijd van niks. En hij voelt zich ook heel erg onbegrepen. Hij maakt dan die diepteacties, zeg maar. Die loopacties. Maar die bal die komt maar steeds niet. En dat heeft gewoon met het niveau te maken. Ja, dat is wel... Als hij terugkomt, dan zal hij ook wel weer moeten wennen aan...
Dat die ballen wel komen.
Ja, precies. Ja. Maar al met al denk ik dat het echt een heel goed is voor hem. Dat hij daar een jaartje is wezen rijpen. En nog even een stug volhouden. Schop er nog maar een paar in, Romano. Ja. En dan komt in de zomer. Kan je aansluiten bij de selectie van Danny Buijs. En dan gaat jouw kans wel komen. Daar ben ik van overtuigd.
Dan nog een speler. Dan nog een speler die weinig speelt bij FC Groningen dit jaar. Arjen Robben.
Van hem gaan de ballen op Postema waarschijnlijk niet komen volgend jaar.
De afgelopen
zwartkijkers.
Hey, dat was een bruggetje gewoon.
Oh ja.
Maar dat is niet eens meer zwakkijkers, nee. Toch? Het is toch heel reëel. Hij zegt zelf toch in ook van... Vraagt zich af of het nog reëel is dat er überhaupt een mogelijk is.
Hij ziet er ook wel heel somber uit, vind ik, als hij het vertelt.
Ja, maar hij kan gigantisch in de put zitten hierdoor. Hij heeft echt... Nou, in de put is nog zacht uitgedrukt. Eind van 2020 heeft
Bodem
hij
dat
ging over iemand anders. Heeft hij echt in een wak gezeten. Dan is hij thuis ook niet te genieten. Dan wilde hij liefst eigenlijk op vakantie naar een warm oord om uit te blazen. Maar dat kon ook allemaal niet op dat moment. Ik geloof dat het op dit moment wel ietsjes minder erg is, zeg maar. Maar weet je, ik krijg er echt heel erg het gevoel bij. Want ik zie hem ook helemaal nooit meer. Op het topsportcentrum ook. Eerder zag je hem daar nog eens een keer op de fiets aankomen. En dan zie je hem wel in die binnenhal daar, daar trainen en zo. Maar hij is er helemaal niet meer. Dus,
ook niet bij de wedstrijden?
Ja, bij thuiswedstrijden wel hoor. Dat zie ik nog wel. Tenminste, dat was voor de avondklok. Ik weet niet of dat nu nog het geval zal zijn. Maar mijn hele gevoel erbij is gewoon dat Robben voorsorteert op een definitief afscheid. Dat dit allemaal de berichten zijn waarbij het volk een beetje probeert te kneden. Een beetje probeert voor te bereiden op de erge boodschap die gaat komen.
Ja, heb geen hoop meer dat jullie mij gaan zien.
Ja, nou ja, kijk, nu op dit moment is het al zo natuurlijk dat het voor niemand meer een verrassing zal zijn. Als hij straks in april zegt van jongens, maar ik heb het echt geprobeerd. Ik heb 4, 5 pogingen gedaan. Steeds werd ik weer teruggeworpen in het proces. Het gaat gewoon niet meer. Ik ben 38.
Hij heeft nu last van beide kuiten.
Ik hoop dat... Ja, klopt. Het is van de ene naar de andere geschoten. Ja. Wat je ook vaak hoort, hè? Als je last hebt van de ene knie, dan ga je anders lopen, waardoor je ook last krijgt van de andere knie. Ik denk dat het zoiets is. Maar je merkt gewoon dat er wordt voorgesorteerd op een definitief afscheid van Arjen Robben. En ja. ik hoop dat het nog anders uitpakt. Want ik denk wel, het zit wel in zijn karakter. Dat zei hij ook, hè, in hetzelfde stuk. Dat hij eigenlijk van geen opgeven weet. En dat heeft hem natuurlijk in zijn carrière ook heel erg ver gebracht. Maar op dit moment denk ik dat voor 80% vaststaat dat we Arjen Robben niet meer op het veld terug gaan zien. Nee. Helaas.
Jammer.
Ja, nee, of dat is echt. Ik sprak Margriet de Schutter, hè, de short trackster die een boek heeft geschreven. Ja. Vorige week werd die gepresenteerd. Dus daar heb ik een stukje over geschreven. En zij heeft voor het boek ook Arjen Robben gesproken. Het is een boek dat gaat over blessures. En waarin Arjen Robben zei, dat vertelde zij ook. Vertelde over de twee fitheden. Hè, de ene fitheid waarbij. Wat gaat om je lenigheid en je kracht en al die de dingen die trainbaar zijn. En de fitheid, gewoon hoe je botten eruit zien. Hè? Weet je wel? Hoe je pezen in je lichaam zitten, hoe je spiertjes werken. Ja. Daar heb je soms pech mee. En daar heeft hij natuurlijk enorm veel pech mee. Dat is echt.
Waar ik wel van op de pot moet, zijn alle mensen die nu zeggen dat het een grote publiciteitsstunt is geweest. Om FC Groningen maar wat seizoenkaartjes
zeggen mensen te
ja, zeker. Nou. Daar krijg ik ook allemaal direct messages over en zo. En met name nog van
maar
mensen
van FC Groningen
die. Nee,
van?
Juist van de andere kant. Ja. Ook een beetje uit Drentse hoek bijvoorbeeld.
Die kennen we, dat zijn allemaal van die. Zwakkiekers.
Maar, dat vind ik. Die mensen die trekken dan nu een beetje een lange neus, weet je wel. Van zie je nou wel, publiciteitsstunt. En heeft FC Groningen mooi doorheen geholpen. Maar het is nooit serieuze optie geweest. Ja, over clubliefde gesproken. Robben, die kun je toch wel zeggen dat hij wel echt clubliefde heeft. Maar in het kader daarvan sturen mensen mij dus ook die berichtjes. Nou, ik kan je één ding zeggen. Het is echt een serieuze poging geweest. Hij heeft er echt alles aan gedaan. En hij heeft er echt van gedroomd.
Als het niet zo is, dan is hij gewoon een weergeloze acteur. Nee. Dat wisten we natuurlijk ook wel een klein beetje, dat hij een goede acteur was. Hè? Dat hebben we ook wel gezien. Alleen,
maar jij dat doet wel, nee.
Als dit zo is, dan... Nou, kom, je hoeft toch maar één interview met hem te zien. Of te lezen. En je merkt dan alles, zeg maar. Dat hij een enorme liefhebber aan het woord is. Die het verschrikkelijk van baalt dat het niet loopt zoals hij wilde.
Illustratief was toen FC Groningen uitgeschakeld werd door FCM in de beker. Toen hij drie dagen na dato nog chagrijnig aankwam lopen. Omdat hij zich misschien nog wel in de bekerfinale had zien staan.
Je ziet zelden een mooier godverdomme zo, zeg maar. Dat liplezend op de tribune van hem.
Precies. Ja, dat is echt wel allemaal echt. Ik denk niet, want dat vragen ook wel heel veel mensen van. Zal hij dan in het volgende seizoen toch nog een nieuwe poging wagen? Ik denk niet dat hij dat ook kan brengen.
Ik denk wel dat er ergens in zijn hoofd zit. Denk ik van, weet je wat? Overal kwamen berichten vandaan dat hij fitter was. Hè, eigenlijk begin van toen. Fitter was dan in zijn laatste jaren bij Bayern. Ja. Dat jaartje eruit dat hem zo goed gaan. Ja. Hij was fitter.
Dat is precies wat Jonathan zegt. Anders maar ik zag Robin van Persie afgelopen weekend bij Tikka Tak Toussani. Was voor mij een herhaling of zo.
Ik zou zeggen, die heb ik al een hele poos.
Ja, klopt. Maar die werd opnieuw uitgezonden, blijkbaar. Want ik zag hem gewoon op de reguliere, reguliere uitzending van Studio Sport.
Kijk, je toch jonge, hippe programma's. Leuk, man.
Ja, maar het kwam gewoon voorbij. En ik zat lekker in die erken naar buiten te kijken. Naar de sneeuwstorm. Wat een lekker dagje was. Ja, echt waar. Maar toen zei Van Persie ook, want Persie is ook. Tikka Taka Toussani. Rare voornaam hoor trouwens. Maar vind ik. Die zei ook tegen Van Persie van, je ziet er heel... Je ziet er hartstikke fit uit. En toen zei Van Persie ook van, ik ben ook topfit, zegt hij. Maar het is echt een andere fitheid dan voetbalfitheid. Ja, hij zei, ik doe heel andere dingen nu. Hij zei, ik ben super afgetraind. Hij had een afscheidswedstrijd of zo ergens gespeeld. In Engeland, geloof ik.
Oh ja. Dat was samen met volgens mij was dat van
Arsenal United?
Vincent Kompany, geloof ik.
Dat zou kunnen. In ieder geval... De eerste dag werd hij wakker. Nou, was het nog wel te doen met spierpijn. Maar die tweede dag, wanneer de klap altijd het grootste is... Ja. Hij kon helemaal niet meer uit zijn bed komen. En er was tegelijkertijd een coach die in België of zo bij Anderlecht.
Vincent Kompany was dat. Die werd daar dus trainer omdat hij definitief stopte met voetballen.
En die had hem gevraagd van... Die was toch onder de indruk geraakt tijdens die afscheidswedstrijd van Persie. Die had hem eigenlijk min of meer gepolst van, wil je het toch nog niet een keer proberen? waren. Van Persie die vertelde van, nou, het heeft een paar uurtjes door mijn, in mijn hoofd gezeten. Maar toen hij die twee dagen later dan 's ochtends wakker werd, toen heeft die company opgebeld van, nou ja, we moeten sluiten. Het zit er echt niet in. Het is geen goed idee.
Nee.
Nou ja, ik denk dat wel een beetje vergelijkbaar is. Maar alleen dan in een heel ander proces. Maar met wat Robben dan zeg maar gebeurt.
Zou die het wel kunnen opbrengen om volgend jaar in een andere functie bij FC Groningen terug te komen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel. Kijk, hij is nu eenmaal weer binnen. Ik denk niet dat hij. Ik denk dat hij altijd wel nu een actieve rol bij FC Groningen zou houden.
En wat denk je? Is dat een beetje de Ruud van Nistelrooy route? Dat hij dus nu eerst wat jeugd.
Ik zie hem niet langzaam echt als gaat trainen of zo.
Jeugd gaat trainen. Dat soort dingen.
Ik zou hem formeel bij de staf halen. In een soort vrije rol. Als een soort adviseur topvoetbal of zo.
Volgens mij was Van Persie nu toch ook wel een beetje het bevelen. Zo'n beetje zo op dinsdag dat je part-time spitsen trainer van Feyenoord.
Ja, maar ook ik zou ook aanraden om hem dan bij de jeugd. Dat hij ook hier en daar bij talentvolle jeugdspelers.
Ja, maar ik denk dat hij dat veel leuker vindt.
Nee, hij zei toch toen hij had toch dat trainingsavondje gedaan bij B-Quick met zijn zoon.
Ja,
of zo,
erger is zich aan niet getalenteerde.
Ja, precies. Maar als je daar al ergens, dan moet je dat zeker niet gaan doen.
Nee, maar hij moet ook niet een fulltime trainer gaan worden met allerlei verplichtingen. Maar wat ik zeg, een vrije rol. Dus gevraagd en ongevraagd advies geven.
Ja, ben je ongeschikt voor de jeugd als je niet tegen ongetalenteerde spelers kan. Want die zitten er nou eenmaal tussen.
Het voordeel is natuurlijk dat er bij FC Groningen niet heel veel ongetalenteerde spelers rondlopen.
Die elftallen, die moeten opgevuld worden. Er zitten al twee echt getallen. Kijk, voor Robben is het niet alleen getalenteerd als in van, oh, je kan wel een beetje voetballen. Nee, getalenteerd, dit kan echt een profvoetballer worden.
Ja.
En bij de D'tjes, of hoe heet dat, de onder 12 en zo van FC Groningen zitten natuurlijk maar twee voetballers in zijn selectie waarvan je echt kan denken, oh, die zijn echt heel goed. En de rest is natuurlijk ook niet heel erg getalenteerd uiteindelijk.
Nee, dat klopt, ik moet weg. Het is 10 voor 12.
Ik denk, je luistert naar Claudio. Ja, precies. Oké, we zijn ook klaar mee. We hebben over een half uur het gehaald. Over de wedstrijd
moet doorgaan.
Ongelooflijk knap. Ja, ik ben er ook klaar mee.
Allemachtig.
Dankjewel. Dit was het Radio Milko. Ben je ook geïnteresseerd in FC Emmen? En bijvoorbeeld naar het mysterie rondom Anko Jansen. Want daar hebben wij. We zetten daar grote vraagtekens bij hoe dat daar gaat. Ja. Dus luister dan naar Radio Meerdijk. Dank voor het luisteren.
Radio Milko. Radio Milko.